Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 240 van de invasie. Maar Arjan zit met zijn hoofd op een hele andere plek.
We moeten even iets over Liz Truss natuurlijk zeggen. We hebben in deze podcast heel vaak de Brexiteers bekritiseerd.
Beschimpt.
En nu zien we dus dat er gewoon een rode lijn gaat van het Brexit-verhaal naar wat er nu allemaal weer gebeurt. Dit zijn mensen die denken dat ze markten... Moet je voorstellen, mensen die geloven in markten veronachtzamen nu markten. Je gaat dus de belasting heel erg verlagen. Je gaat extreem veel lenen. Nou ja, dan kom je dus de kapitaalmarkten tegen. Dan gaat het pond dus dalen en dan gaat de rente knetterhoog. Nou, vervolgens heeft ze alle fouten gemaakt die je maar kan bedenken. Vervolgens moest ze haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, moest ze ontslaan. Nou ja, dat was haar enige bondgenoot nog. En die man die is zelf gepromoveerd op 18e eeuwse economische geschiedenis, schijnt een briljante jongen te zijn. Maar ook hij doet dus een politiek waarvan iedereen weet dat de kapitaalmarkten dat niet pikken.
En waarschijnlijk hij zelf ook.
Ja, het is zo gek. Maar ook nog bleek dat die jongen verdiende dus bij een Brits hedge fund naast een kamerlidmaatschap 20.000 pond per maand.
Dat valt nog mee eigenlijk. Ja. Ja.
Nou, wij verdienen meer, maar goed.
Hij heeft geen succesvolle podcast.
Nee, dat heeft hij niet. Ja. Maar goed, het is echt ongelooflijk. En wat het nog allemaal erger maakt is, ze laat een totaal verdeelde partij achter, waarbij het ook weer mogelijk zou kunnen zijn dat onze grote Bojo...
Ja, Boris Johnson. Ja,
dat wordt bepaald door 170.000 leden. En daar is hij nog populair.
Ja.
Moet je voorstellen wat voor ellende we dan weer krijgen.
Wat een puinhoop.
Het is onvoorstelbaar.
Maar wat is dit nou, Arjan? Volgens mij hebben ze dus met die Brexit hebben ze ook in een droomwereld geleefd. Ja. Het is een land dat eigenlijk gewoon helemaal niet in staat is om voor zichzelf te bepalen wat voor land ze nou eigenlijk zijn. Ja. Ze leven nog in het verleden. Ze denken nog steeds dat ze een van de leidende machten in de wereld te zijn. Maar met dit zootje in Londen lukt dat natuurlijk gewoon nooit.
De rode draad is een hele goede vraag. De rode draad is, expertise hebben we geen boodschap aan. Experts over dat willen we niet. Nu ook, hè? We doen het gewoon. Hè? Het tweede is nog dromen van imperiale toekomst. Terwijl Engeland is niet zo verschrikkelijk belangrijk land. Dat valt best mee.
Mm-hmm.
En het derde is, als je dan gelooft in je eigen mythe, dan ga je ook denken dat het onmogelijke mogelijk is en dat er nu gebeurd is.
Maar ze leven in een droomwereld.
Ja.
Want na de Brexit zou alles beter worden. Wij hebben ervoor gewaarschuwd. Maar toen werd er nog niet zoveel geluisterd naar Boekenstein in de Wijk als nu.
Ja.
Maar we hebben vaak genoeg gewaarschuwd, doe dit niet. Want uiteindelijk loopt dit van de rails. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Want wat denk ik een heel groot probleem is, is dat als je zo'n land opnieuw wil modelleren, dan heb je daar ongehoord goede politici voor nodig. Met een enorme hoeveelheid intellectuele bagage. Met een enorme hoeveelheid charisma en autoriteit.
En als je dan kijkt naar Engeland,
en die zijn er niet.
Ja, lage groei afgelopen jaren. Lage arbeidsproductiviteit. Veel slechte scholen. Er is zoveel te doen daar. En dat gebeurt nu op een moment dat ze bijna failliet zijn. Dat er dus mensen moeilijkheden hebben om hun boodschappen te betalen.
Ja. Ze hebben een beeld van zichzelf, alsof ze dus nog steeds in staat zijn om die vooraanstaande rol te kunnen spelen. Ik kan me nog herinneren dat de veiligheidsstrategie, buitenlandbeleidsstrategie van Boris Johnson, dat was echt ging uit van een speciale relatie met de Verenigde Staten. Samen zouden ze de wereld gaan verbouwen.
Ja.
Indo-Pacific, de Queen Elizabeth, niet de koningin, maar een vliegkampschip.
Niets van terecht.
Dat vliegkampschip is er wel. Maar wat je er nou precies mee moet gaan doen en hoe je dan die machtsprojectie over de wereld gaat doen, ik zie hem niet.
Ja. Hey, ik maak heel graag weer eens een keer een Brexit-uitzending met jullie, want daar hebben we in het verleden zoveel plezier aan gehad. Maar we moeten, aangezien dit de Oekraïne-update is, toch op enige andere manier in dat land aankomen.
Dat is niet zo ingewikkeld, hoor. Je moet dan nu, Hugo, de vraag aan ons stellen. Wat zijn nou de gevolgen van het verdwijnen van Truss voor Oekraïne? En dan zeggen wij, dat is een ontzettend goede vraag, Hugo.
Dank je wel, Rob.
En zo spontaan ook.
En ook zo spontaan. Ik denk dat het geen effect heeft op het beleid van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van Oekraïne. Want je zult zien dat ze die positie van belangrijk land dat echt zijn vleugels uitslaat in de wereld niet kunnen gaan verkwanselen. Nee. Dus zij moeten gewoon doorgaan met het beleid wat in is gezet. Mm-hmm. En ik kan me niet voorstellen dat wanneer er een nieuwe premier komt van conservatieve huizen, dat hij het roer totaal omgooit. Jij, ja. Arend-Jan?
Maar bij de algemene verkiezingen zal het toch ooit komen, hè? Niet nu waarschijnlijk, maar wel ooit. Als Labour komt, kijk.
Nee, maar even nu dat punt van wat ik net op de korte termijn denk dat zo is of niet?
Op de korte termijn heb je hartstikke gelijk dat ze gaan door met die Oekraïne-politiek. Ben Wallace heeft 3% van GDP er doorheen gekregen. Ja. Maar economisch gezien kan die 3% van GDP kan eigenlijk helemaal niet meer. Dus op de lange termijn zie je een tanende Britse macht. En Labour zal ook zeker Oekraïne helpen. Maar ze hebben gewoon niet zo vreselijk veel meer straks.
Ja. Mag ik nog een goede vraag proberen?
Ja. Ons bedenken wij hem wel.
Eerder deze week, Rob, zag jij al het gerommel en de evacuaties in onder meer Gerson als een voorbode niet van Oekraïnse opmars verder die regio in, maar van een nieuw Russisch offensief. Geloof je dat nog steeds?
Ja, en ik word er nu ook in gesteund nu ik nog eens een keer heel erg nauwkeurig de kaart heb bestudeerd. Kijk, wat die staat van beleg oplevert, is dat zij nu in staat zijn om in dat bezette gebied orde op zaken te stellen. En ik werd gesterkt door de opmerking van Poetin, die zei van ik heb er genoeg van, even mijn woorden, dat Russische militairen, Russische bestuurders, maar ook de burgerbevolking wordt geterroriseerd door mensen, Oekraïners, die bezig zijn om aanslagen uit te voeren. Auto's opblazen.
Partizanen.
Dat zijn partizanen. En we hebben daar wel vaker over gesproken, dat die partizanen buitengewoon lastig zijn. En wil je er wat aan doen, ja, dan zul je gewoon eigenlijk ook gewoon hele steden moeten ontruimen. Nou, het interessante is, als je nog goed kijkt naar de kaart. Ten eerste is het dus niet zo, wat ik vandaag ook weer door een aantal mensen hoorde zeggen, dat Gerson helemaal omcirkeld is door Oekraïne. Dat is niet zo. Er is nog een. Oekraïne heeft een behoorlijk gedeelte van dat hele gebied aan de westzijde van de Dnieper onder controle gekregen. Ik schat dat het een derde is, twee derde niet. Maar het interessante is dat als je naar Gerson kijkt, dat staat bekend als een partisanengebied. Ja. Dus wil je een einde maken aan die ellende, althans vanuit Russisch perspectief, dan moet je gewoon de bevolking eruit gooien. Dan heb je de handen vrij. Ja. Want anders heb je gewoon een vijand binnen je eigen gebied te zitten. Het zou me niet verbazen als dat er ook achter zit. En nou ja, nogmaals, en dan krijg je natuurlijk de hele riedel, maar die hebben we al eerder opgenoemd, van waarom Rusland echt in de problemen komt om dit gebied op te geven. En één belangrijk punt heb ik niet genoemd. Volgens de grondwet is het verboden om Russisch gebied op te geven. Je kan niet zomaar Russisch gebied afstaan. Het is nu Russisch gebied, althans volgens de Russen. Dus dit is een probleem voor Poetin als hij dat gaat afstaan. Of als Oekraïne daar überhaupt weet te winnen, dat sluit ik nog steeds niet uit, hè, dat Oekraïne toch weet door te zetten en inderdaad Gerson uiteindelijk kan veroveren, waardoor de Russen aan de andere kant van de Dnieper zich gaan ingraven. Maar tot nu toe, zo wat ik er nu van zie, is het inderdaad zo dat dit betekent dat Rusland dit ook ziet als een mogelijkheid om het gebied verder onder controle te houden. Ja. Het kan fout zijn, ik zeg het er onmiddellijk bij. Het kan ook zijn dat Oekraïne zo succesvol is dat ze doorpersen en de boel winnen.
Ik gok erop dat ze ten oosten van de Dnieper zich ingraven en daar in staat zullen zijn om dan de verdere opmars te voorkomen.
Dat was natuurlijk ook wat we voortdurend hebben gezegd. Ja. En dat is nog steeds een zeer plausibel scenario. Ja. Dus even, dit is nou typisch zoiets van, het kan de ene kant opgaan en het kan de andere kant opvallen. Maar de vraag was, en daar hebben we dus gisteren ook over gesproken, de vraag was van waarom doet hij dit? Waarom die combinatie van de evacuatie van die 60.000 mensen uit Gerson? Waarom dat te doen in samenhang met een staat van beleg? En ook in samenhang met het oproepen van steeds meer reservisten. Hij heeft die beperkte mobilisatie niet voor niks uitgevoerd. En die mensen gaan daar nu naartoe.
Het zijn allemaal verhalen, ook op Twitter geloof ik, en kranten, dat ze bang zijn dat hij chemische wapens gaat gebruiken in Gerson, hè? Of het allemaal waar is, weet ik niet.
Hmm. Er was wel redelijk wat onrust, zag ik op de Russische televisie, over hoe het gaat in Gerson.
Ja, het gaat gewoon niet goed.
En ik zag ook, hoe heet die, Robert, ik ken die twitteraar ook, die wees je erop van, er zijn ook berichten dat er wordt geplunderd door Russische soldaten in Gerson.
Ja, daar had hij gelijk.
En die koelkast die neem je niet mee naar het front, maar de andere kant op.
Ja, klopt, maar als je dan toch weg moet, dan neem je gewoon de boel mee. Want wie zit er dan te plunderen? Of zijn het mensen die hun eigen spullen meenemen? Dat kan ook nog een keer. Het is gewoon lastig, omdat van Oekraïnse kant horen we niks, want daar is gewoon een totaal stilzwijgen. Dus wat ik zeg is echt gewoon interpretatie van wat ik zie. En dan daar een conclusie uittrek waarvan ik onmiddellijk zeg, hij kan gewoon fout zijn. Het is het beste wat ik nu kan doen. Maar dat is natuurlijk zo. Dat doe je inderdaad als je gaat. Dat is een soort van verschroeide aarde tactiek. Daar spreekt trouwens nog iets anders voor. Er is dus een hydro-elektrische dam is daar.
Ja.
En die zou je dus kunnen kapot maken, waardoor gewoon grote delen van dat gebied onder water komen te staan. Mm. Ook dat past in een tactiek van verschroeide aarde.
Krakova, hè?
Ja.
Vreselijk.
Moet ik nog iets anders vragen?
Nee.
Tot morgen dan.
Tot morgen.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.